Wat lezen we vandaag in L'Osservatore Romano? Blijkbaar heeft Angelo Calloia, de 81-jarige ex-hoofdbankier van de Vaticaanse Bank, een geldboete gekregen en een gevangenisstraf van 8 jaar en 11 maanden. Minstens 19 miljoen euro heeft hij witgewassen. En wat lezen we hier nog? Een man, Gabriele Liuzzo, met de gezegende leeftijd van 97, die kreeg dezelfde straf. En dat vind ik kras. Maar hier worden de wetten uitgevaardigd door een soevereine vorst, de paus. Ach hemel, ik had u niet gezien. Salvete en welkom terug bij Geschiedenis voor Herbeginners. Vandaag zijn we met een Italiaanse lage kostenmaatschappij afgereisd naar Rome. Of om correct te zijn, we zijn het soevereine Vaticaanstad binnengelaten, langs de Porta Sant'Anna, en we zijn dan richting de Vaticaanse musea gewandeld. Waarom? Wel, na lang aandringen kan ik trots aankondigen dat we eindelijk research mogen doen in het Vaticaans Apostolisch Archief, tot vorig jaar bekend als het Geheim Archief. En daar zit ik nu met de Vaticaanse krant in mijn hand. Het is trouwens hier dat Tom Hanks bijna is gestikt in Angels and Demons. Ja, als een film 10 jaar of ouder is, dan kunnen we dat geen spoiler meer noemen, hè? In principe heeft alleen de paus hier toegang, want juridisch is het zijn eigendom. Maar secretum betekent eigenlijk gewoon een beetje minder Dan Brown-esk, apart of afgescheiden. Naast de paus mag nog één kardinaal, een prefect en om en bij de 50 geprivilegieerde medewerkers hier binnen. En wij, sterfelijke buitenstaanders, we hebben in april al doorgegeven welk document we zochten. Dit moest eigenlijk onze eerste aflevering worden, maar ze hebben er nogal lang over gedaan om ons door te lichten op onze christelijke moraal. Vraag ons niet waarom. In dit archief is de wereldgeschiedenis letterlijk voor eeuwig te rusten gelegd. Hier liggen de akten van het proces tegen de sterrenkundige Galileo Galilei, maar ook die van het befaamde proces tegen de Tempeliers. Of een klaagbrief van de geëxecuteerde Mary, Queen of Scots. Die brief werd uiteraard voor haar onthoofding geschreven. Ook de excommunicatiebrief aan de protestant Maarten Luther en nog zoveel andere dingen. Maar daar komen we niet voor. In deze aflevering duiken we wel de geschiedenis in van dit eeuwenoude instituut, de Rooms-Katholieke Kerk. Wij zijn historici. En welke sleutels gebruiken wij om het verleden te ontsluiten? Wel, bronnen. Hoewel onze bronnen niet textueel van aard hoeven te zijn, noemen wij alles voor de uitvinding van het schrift de voorgeschiedenis, de prehistorie. En als dusdanig behoort die tot het domein van de archeologie of de paleontologie bijvoorbeeld, niet tot de geschiedenis. Wat doen wij met die bronnen als we ze hebben? Wat is onze methode? We noemen dat historische kritiek. En dat gaan we samen met u doen. Ah, daar zijn ze ermee. Onze bron. Si, si. Grazie mille, signore. Si, si. Grazie. Arrivederci. Ja, tijdens de eerste lockdown heb ik Duolingo ontdekt. Voor ons ligt archiefstuk ASV, AA, arm, punt, Romeins cijfer 1 tot 18, 2. Het heeft een prachtige karmozijnrode fluwelen kaft en van die schattige vergulde klemmetjes. De eerste stap om een historische bron te behandelen is ze beschrijven. Is dit nu een primaire of secundaire bron? Wat is het verschil? Wel, een primaire bron is door een tijdgenoot gemaakt. Het is een direct spoor uit het verleden dat je nodig hebt voor je onderzoeksvraag. Neem pakweg het dagboek van Anne Frank. Dat is een prima primaire bron als je het ondergedoken leven van Joden in de Tweede Wereldoorlog wil bestuderen. Een secundaire bron is dan weer een indirecte, later gemaakte bron, die doorgaans van primaire bronnen of andere secundaire bronnen gebruik maakt. Ja, bijvoorbeeld als je Anne Frank bestudeert aan de hand van een podcast over haar, gemaakt door een of andere geschiedenisgeek, dan spreken we van een secundaire bron. Onze bron vandaag is een prachtig 16e-eeuws manuscript. Een handgeschreven codex van perkament, een dierenvelke. En het draagt de naam Donatio Constantini, de schenking van Constantijn. Voor kerkhistorici is dit een van de beroemdste bronnen. Naar eigen zeggen, of schrijven in dit geval, is ze opgesteld door de Romeinse keizer Constantijn, die, zoals u allemaal weet, leefde in de 4e eeuw. Maar ik zei het net, wat hier voor ons ligt, betreft een 16e-eeuwse kopie van het origineel. De primaire bron, het origineel, is niet terug te vinden. En dat is jammer. Het is al een eerste probleem. Want ja, de hoeveelste kopie van de kopie is dit? Maar goed, dat is iets waar historici af en toe mee geconfronteerd worden. Laten we dan maar hopen dat een of andere monnik of iemand van de pauselijke kanselarij zijn werk goed gedaan heeft en niet al te veel heeft gefantaseerd of niet al te vaak in slaap is gesukkeld tijdens het overschrijven. Er zijn gelukkig verschillende kopieën van onze Donatio bewaard gebleven die niet al te veel verschillen van elkaar. Va bene, geïdentificeerd. De tweede stap, context verzamelen. Vooraleer we deze bron gaan lezen, willen we de herkomst ervan kennen. Wie schreef dit juist voor wie? Op welke locatie? Hoe? In wat voor tijd? Weten we iets over het waarom dat ze werd geschreven? En daarvoor hebben we hier een stapeltje secundair bronnenmateriaal liggen dat die vriendelijke mensen ook voor ons uit het archief hebben gehaald. Wat weten we over Constantijn? Die was keizer in de eerste helft van de 4e eeuw, dus we moeten samen 1700 jaar terug in de tijd. Dan heersen de Romeinen over het Middellandse zeebekken. Hun macht was gigantisch en strekte zich naar het noorden uit tot in Groot-Brittannië, naar het westen tot in Spanje, naar het zuiden helemaal tot in Egypte en naar het oosten tot in Mesopotamië, Irak zeg maar. In het jaar 293 probeerde keizer Diocletianus de opvolgingscrisis te bedwingen. Om de haverklap werd de ene na de andere keizer vermoord en hij splitste het op in een westelijk en een oostelijk deel. Elk met een eigen keizer, een Augustus. Het Rijk werd dus ruwweg in tweeën opgedeeld. Het Latijnstalige Westen en het gehelleniseerde Griekstalige Oosten. In elk deel ging dan ook nog eens een apart deel naar een onderkeizer, een keizer. Dus opgeteld 4 deelrijken. We noemen het de tetrarchie of het viervorstendom. Met elk een eigen hoofdstad, dicht bij de grens die verdedigd moest worden. Het was dan de bedoeling dat de twee Augusti harmonieus naast elkaar regeerden, elkanders decreten afkondigden in hun beider helft van het rijk. Vergelijk het een beetje met als de Verenigde Staten bestuurd zouden worden door 2 parallele regeringen, 1 in het noorden en 1 in het zuiden. Met 2 presidenten, 2 huizen van afgevaardigden en 2 senaten, net als tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Wel nu, voor het Romeinse Rijk waren de gevolgen vergelijkbaar. De Augusti en Caesares die lagen voortdurend met elkander in de clinch en het Rijk werd verscheurd door een reeks verwoestende burgeroorlogen en staatsgrepen. Politieke chaos alom. Tot dusver was het Rijk ook officieel heidens, dus niet christelijk geweest. De vele goden en verafgoden keizers werden vereerd in tempels. En de christenen, een groeiende minderheid, die werd soms getolereerd en soms gruwelijk vervolgd. En dan, te midden van al die chaos, verscheen in 306 keizer Constantijn ten tonele, in de christelijke traditie beter bekend als de Grote. Toen die keizer werd, dan was dat helemaal niet naar de zin van de Pretoriaanse garde, de keizerlijke bodyguards. Die Pretoriaanse garde die riep ene Maxentius uit tot Augustus. Maar die Maxentius die zou zich al gauw princeps gaan noemen, het oude woord terug voor keizer. Maxentius die dwong zijn vader om medekeizer te worden. Maar die probeerde op zijn beurt zijn zoon af te zetten. Ik had het gezegd, chaos. Het was dan uiteindelijk Constantijn die naar Rome trok om de zogezegde usurpator af te zetten. En die strijd in het jaar 312, die werd later de slag bij de Milvische brug. Volgens de legende, die ik hier al terug onderaan de stapel heb gelegd, krijgt Constantijn vlak voor deze veldslag een visioen van het Heilige Kruis. Trouwens, de Milvische brug is vandaag heel populair bij verliefde koppeltjes. Die gaan er dan naartoe om een hangslot aan te hangen. Maar we wijken af. Volgens de ene kroniek laat Constantijn op de schilden van zijn manschap een kruisteken aanbrengen met de woorden in hic signo vinces. In dit teken zul je overwinnen. Een andere versie die we lazen beweerde dan weer dat de soldaten van Constantijn de Chi en de Ro, de eerste letters van Christus, op uw wapenrusting moesten schilderen. Wat er ook van zij, Maxentius kiest het hazenpad samen met zijn leger. Hij sukkelt in de Tiber, waar hij verdrinkt en zijn hoofd wordt op een speer Rome rondgedragen. Exit Maxentius. En Constantijn, die wordt de onbetwiste leider van de Romeinse wereld. Wellicht kent u de triomfboog van Constantijn naast het Colosseum. Wel, die triomfboog herinnert aan die slag. En uit pure dankbaarheid voor het christendom legaliseert hij de godsdienst met het edict van Milaan in het jaar 313. Het christendom was voortaan niet meer verboden. Wel, met dat edict legaliseert hij en passant uiteraard ook zijn keizerlijke macht. En het christendom zou hij heel actief steunen door het bekostigen van kerken, waaronder de oude Sint-Pietersbasiliek, op dezelfde plaats waar de nieuwe nu staat. En de locatie van de Sint-Pieters was niet toevallig deze heuvel, waar wij nu zitten, de Vaticanum, op de rechteroever van de Tiber. Want hier stond vroeger het circus van Nero, waar christenen volgens Tacitus in dierenhuiden werden gewikkeld en door honden verslonden, aan het kruis genageld en levend verbrand, of tegen de tijd dat het donker werd, gebruikt als levende fakkels. Als we hier nu zo rondkijken, is er toch veel gebeurd. Waarom wordt ineens dat christendom, overigens de religie van Constantijns moeder Helena, toegelaten in het Romeinse Rijk, waar al eeuwenlang honderden, zo niet duizenden goden als Jupiter, Minerva of zelfs Isis of Anubis worden aanbeden? Was dat nu om de politieke of culturele eenheid in zijn rijk te versterken? Trouwens, was Constantijn wel christelijk? Wie zal het weten? Zelfs al was dit allemaal louter een propagandastunt, al was zijn geloof zo groot als een mosterdzaadje en was hij deep down geen christen, want hij zou pas gedoopt zijn op zijn sterfbed, dan nog veranderde hij de status van het christendom voorgoed. Later werd hij dus de grote en zijn hij en zijn moeder heilig verklaard in het Oosterse christendom. Ah, juist, niet te vergeten. U hoorde me net zeggen, een geloof zo groot als een mosterdzaadje. We hebben 10 uitdrukkingen in deze aflevering verweven die recht uit de Bijbel komen. En dat was de eerste. Hoort u ze allemaal? Wat deed Constantijn nog? Constantinopel oprichten, het nieuwe Rome, maar dan in het oosten. Op de plaats waar de oude Griekse stad Byzantion had gelegen. Constantijnstad. Dat is vandaag Istanbul, maar sommige Grieken noemen de stad vandaag nog altijd Constantinopel. Dat was een hele strategische move. En de verdeling van het Rijk in een oostelijk en een westelijk deel werd op die manier geformaliseerd. En in het oosten zal het Romeinse Rijk nog eens 11 eeuwen stand houden. Maar, zoals we zullen zien, vanaf dat moment lopen de bestemmingen van de beide delen en hun respectieve kerken ook uit elkaar. In het jaar 380 maakt keizer Theodosius van het christendom de rijksgodsdienst. En dan gaat het heidendom nog enkele eeuwen ondergronds. Inclusief een boycot op de Olympische Spelen. Gek toch, hoe dat kan gaan. The order of things. De eerste christenen worden gruwelijk vervolgd. En enkele eeuwen later wordt het de enige toegestane godsdienst voor iedereen in het Rijk. En vanaf dan zullen christenen andere religies vervolgen. Maar we zijn hier uiteindelijk wel te gast. Genoeg context. Terug naar ons document voor de derde stap, een analyse. Het document van onze quote-unquote christelijke keizer is dus een kopie van een brief uit de vierde eeuw. Ze hebben me hier een paar fluwelen handschoenen gegeven om door het manuscript te bladeren. Ik ga het open doen, tenminste als mijn hand stopt met trillen. Si, va bene. Va bene, delicatamente. En ja, het ligt open. Bellissimo. Wat zie ik hier allemaal? Het is afgestempeld. Ik herken de stempel. Het is het pauselijke symbool. Een mijter met 2 gekruiste sleutels. Die verwijzen naar Petrus, de eerste paus. 1 sleutel voor de aarde, 1 voor de hemel. Ik zie ook prachtige, handgeschreven letters. Ik lees voor u voor. In nomine sanctae et individuae trinitatis patris, scircet et filii et spiritus sancti. Ja, goed dat ik nog Latijn heb gedaan. In de naam van de heilige en onverdeelde drievuldigheid, namelijk de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. de beginletter van het vervolg. De E is prachtig verlucht. Dit is een belangrijk document, zoveel is zeker. Wat wordt erin gezegd? We vertalen even uit het Latijn.
Keizer Caesar Flavius Constantijn, trouw, mild, groots, vriendelijk, zegevierend over alle mannen, goten, Sarmaten, Germanen, Britten en hunnen, vroom, gelukkig, overwinnaar en triomfator, altijd verheven.
Ah, nederigheid siert de mens. Eens kijken wie hij aanspreekt.
Groet de heilige en zalige vader der vaderen Sylvester, bisschop van de stad Rome en paus en al zijn opvolgers, te weten de pausen die tot aan het einde der tijden op de stoel van de zalige Petrus zullen zitten.
Ontvanger van de brief is paus Sylvester, bisschop van Rome. In Constantijns tijd was de bisschop van Rome, of de paus van het Latijnse papa, een zogenoemde patriarch, een geestelijke leider. Maar hij was dat samen met twee anderen, de bisschoppen van Alexandrië in Egypte en die van Antiochië, dat is in Syrië. Sylvester was de 33ste paus. Hé, maar wacht eens. Is dat daar niet... Zou het echt? Ja. Ja, het is hem. Rick Torfs, dames en heren. Voor onze Nederlandse luisteraars, professor Dr. Torfs is kerkjurist, ex-rector van de KU Leuven, christendemocratisch politicus en allround mediafiguur. Hij is hier ook binnengeraakt, voorwaar. Ja, kom, die gaat ons willen helpen. Goeiedag, professor Dr. Torfs. Wij komen ook uit België. Wij zagen u zitten en we vroegen ons af of dat we misschien iets mochten vragen... Als het niet stoort. Ja, ja. Hoe zat dat nu eigenlijk met die eerste pauze? Wie waren dat, professor?
Petrus werd in zijn eigen tijd niet meteen de eerste paus genoemd. Hè. Dat is pas 100 en meer jaar later gekomen dat die uitdrukking naar boven kwam. En de eerste pauzen waren dikwijls betrekkelijk bescheiden bisschoppen van Rome met een... rijkwijde van hun ideeën die niet altijd geweldig ver gingen. En je kunt zeggen dat bijvoorbeeld in de 3e eeuw, ten tijde van paus Fabianus bijvoorbeeld, dat er dan toch meer belang werd gehecht aan de mening van de paus en dat hij meer en meer betrokken geraakte bij vragen over orthodoxie of dingen die echt belangrijk waren voor de inhoud van het geloof. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat... De paus van de Rome, zoals heel veel zelfstandigen, klein begonnen is en dat het bedrijf pas daarna veel groter is geworden. Dus de lijst met pausen ja, begint altijd met Petrus, maar het is pas met een soort retroactieve blik dat je met zoveel zekerheid dan paus kan noemen, toch paus die naamwaardig. Het waren vaak mensen die in Rome beland waren uit allerlei regio's en die dikwijls een betrekkelijk geringe theologische kennis hadden ook. Maar dat is altijd zo wel geweest, eerlijk gezegd. Ook vandaag wordt dat nog gezegd, dat een paus eigenlijk geen groot theoloog moet zijn, maar wel een soort bestuurlijke leiding moet geven.
Oké, professor, ik vraag om verschoning. Ik moet u even onderbreken. We nemen nu vooral mee, de bisschoppen van Rome waren niet zo heel machtig. Ja, professor, we vroegen het omdat we hier een manuscript aan het lezen zijn van Constantijn de Grote. Luistert u gerust mee. Goed, wat schrijft de keizer nog?
Dat wij zijn afgestapt van de verering van afgoden, van door mensenhand gemaakte doofstomme beelden, van duivelse maaksels en van de hele santekraam van Satan. En dat wij overgegaan zijn tot het zuivere geloof van de christenen, dat ons door onze zalige vader Sylvester paus is getoond. Daarom sporen wij al onze onderdanen en de verschillende buitenlandse volkeren aan dit geloof na te leven.
Dus ook over het buitenland spreekt Constantijn zich uit. Straf. Nu moeten we even vooruitspoelen, want hij vat nog even de halve Bijbel samen. Hoe ga ik dat hier parafraseren? Een vrije vertaling, hè, mensen. Ik ben uit de duisternis weggerukt, smerige melaatsheid zit in mijn lijf en ik moet van mijn dokters in een warm bad met, ja, onschuldige kinderenbloed gaan liggen. Ugh, warm zal zo'n bad wel zijn. Moeders barsten in tranen uit en ik gaf het bevel om de kinderen terug te geven. Oké, die zijn gelukkig gespaard. Na zo'n dag is het eindelijk slaaptijd. De voornaamste apostelen Petrus en Paulus verschijnen in een droom. Zij geven ook doktersadvies. Paus Sylvester gaat mij een vijver van vroomheid tonen. Ja, dat is al beter dan zo'n lauw kinderbloedbad, dunkt mij. Ladidari-dari. En zo raak ik verlost van die ziekte. Ah ja, hier, en wat moet ik in ruil doen? Alle kerken herstellen en alle afgoden afzweren. Check, zo gezegd, zo gedaan. Een boetedoening, een handoplegging, een onderdompeling in een badkuip, een zalving en heel wat verheven taalgebruik. Verder was de lepra Fucci. Constantijn is gedoopt en genezen. Allemaal dankzij paus Sylvester en onze lieve neer. Hij draagt de paus hier echt wel op handen. En wow, nu komt het. Constantijn schrijft dat hij met heel de Senaat, alle edelen en het hele Romeinse volk van Rome heeft samengelegd voor een cadeau van formaat.
Wij kiezen de eerste van de apostelen en zijn plaatsvervangers uit als onze betrouwbare beschermheren bij God. En zoals de keizerlijke macht op aarde van ons is, hebben wij besloten zijn alheilige Romeinse Rijk eerbiedig te eren en de allerheiligste stoel van de zalige Petrus uitbundiger te prijzen dan ons Rijk en onze aardse troon. En aan die stoel kennen wij macht, roemvolle waardigheid, kracht en keizerlijke eer toe. En wij besluiten en bepalen dat hij de heerschappij bezit, zowel over de vier belangrijke zetels in Antiochië, Alexandrië, Constantinopel en Jeruzalem, als ook over alle kerken van God in de hele wereld.
En stop. Dat is guller dan een doos praline van de Leonidas. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, hè, Constantijntje. Alles gaat naar de kerk van Rome. Dat gaan we weer even onthouden. Maar waarom nu deze stad, Rome, en niet die andere zetels? Heeft iemand in de Bijbel dat ooit gevraagd of zo? Jezus zelf is hier nooit geweest. Ah, uiteraard, Petrus wel. De eerste paus, die is hier gekruisigd op deze heuvel, ondersteboven dan nog wel, in het circus van Nero. Petros betekent steen. De rots op wie Jezus zijn kerk zou bouwen. En ja, de Sint-Pieters is op het graf van Petrus gebouwd. Trouwens, Paulus, die hebben ze onthoofd, want die was een Romeins burger. Met uw goedkeuren lees ik even verder. Constantijn verkondigt nog eens aan iedereen dat hij een doopkapel heeft laten bouwen binnen het keizerlijk paleis van Laterane. En dat paleis smijt hij ook maar ineens in de pauselijke schoot uit Beate Godsvrucht. Ook heeft hij de kerken van Petrus en Paulus laten bouwen. En ik lees ook dat hij die twee beide apostelen heeft laten begraven in een barnstenen kist met daarop ook wat edelstenen en een kruis in puur goud. Paus Sylvester en diens opvolgers krijgen ook nog eens een diadeem en tiara, ook in puur goud en met edelstenen. Daarnaast ook nog een schoudermantel. Ja, een schoudermantel hangt normaal rond de keizerlijke hals. En het kan niet op, de purperen statiemantel ook nog. De rode tuniek, eigenlijk de hele keizerlijke kleerkast. En dan nog een keizerlijke lijfwacht, keizerlijke scepters, keizerlijke lansen, keizerlijke banieren en andere keizerlijke versierselen. U hoort het al, de paus kan voortaan met de kleren van de keizer flaneren door de eeuwige stad. Ah, en voor de andere geestelijke is het ook al Black Friday. Ze krijgen allemaal de titel van patriciër en consul. Ze worden onderscheiden zoals keizerlijke soldaten en krijgen alle andere keizerlijke waardigheden. Ik durf het bijna niet te zeggen, er is meer.
Kijk, wij geven ons paleis in de provincies, plaatsen en steden van de stad Rome, heel Italië en de westelijke gebieden aan de vaak genoemde onze zalige vader Sylvester, bisschop en gemeenschappelijke paus.
Beste luisteraar, alle provincies, plaatsen en steden van Rome worden hier gewoon van de hand gedaan. En dan schrijft hij ook nog iets over dat hij stilletjes verdwijnt naar Byzantium in het oosten. Want ik lees hier, het mag niet zijn dat de heerschappij van de christelijke godsdienst op dezelfde plek gevestigd wordt als daar waar de aardse keizer macht heeft. En om af te sluiten, natuurlijk moeten alle voorgaande besluiten onverminderd en onwrikbaar blijven bestaan tot het einde der tijden. Ah, en als iemand dit schendt of veracht, dat hij dan wordt opgeknoopt en blootgesteld aan eeuwige straffen en oh ja, ook nog in het diepst van de hel branden en eigenlijk gewoon ophouden te bestaan samen met de duivel en alle goddelozen. Wacht, hij gaat nog één ding zeggen.
Rome, 30 maart, tijdens het consulaat van de roemvolle mannen, onze heer Flavius Constantinus, de Augustus voor de vierde keer en Gallicanus.
Oké, samengevat, met deze brief maakt Constantijn van de Paus de keizer der keizers, verheven boven alle wereldlijke leiders van Europa. Wat zeggen we nu, Paus Franciscus? Gratias, ago, ik doe dank. Nu, als ik hoofdletter hem was, ik zou dit document pontificaal in het gezicht wapperen van elk staatshoofd dat op audiëntie komt. Maar we hebben de bron eigenlijk gewoon samengevat en geanalyseerd. Tijd voor de laatste stap. Historische kritiek. We gaan onze bron nog nader onder de loep nemen. Wanneer werd ze geschreven? Hij zegt het tijdens het consulaat van die twee roemvolle mannen, waaronder hijzelf. Een consul of de twee consuls waren in het Romeinse Rijk eigenlijk het hoogste ambt dat je kon bekleden. Ieder jaar werden die gekozen uit de senatorenstand. In deze 16e-eeuwse kopie van onze 4e-eeuwse bron zegt Constantijn dus 30 maart. En hij zegt dat hij, inmiddels de August, voor de vierde keer consul was. Dat is eenvoudig, daar hebben we hier ook lijsten voor liggen. Dat was het jaar 315. We dubbelchecken het consulschap van die Gallicanus. Dat was in het jaar 317. Oei. Ja, daar moet hij zich dan vergist hebben. En die fout zijn de kopiisten dan blijven overnemen, zeker? Wacht, zijn er in de buurt van de 4e eeuw nog sporen te vinden van de Donatio? Andere bronnen misschien die het document vermelden, want zo kunnen we toch iets zekerder zijn van de waarachtigheid. Ah, hier ligt nog iets. De Legenda Sancti Silvestri. Uit de 5e of 6e eeuw, ja, die gaat ook over Constantijns lepra en dat kinderbloedbad, de schenking van het paleis ook enzovoort. Ook zit de paus volgens dit verhaal hier hoog op zijn paard en stapt de keizer laag naast hem terwijl ze gezellig naar het paleis lopen. Constantijn biedt op zijn knieën de pauselijke tiara aan en er wordt gekerstend. Maar er wordt eigenlijk geen gewag gemaakt van een document. Welke bron was er nu eerst? Dit heel populaire heilige verhaal of de schenking? Toch even meegeven, een heilige leven, ook wel een hagiografie of een vita, dat is een apart genre in de middeleeuwen. Meestal inclusief een mirakelverhaal en geschreven door een auteur die de heilige in kwestie erg bewondert. Fictie en historische werkelijkheid lopen een beetje door elkaar. Wat niet betekent dat het ons niets kan leren over de middeleeuwen, integendeel. Maar we kunnen eigenlijk niet rekenen op een correcte levensbeschrijving. Want het is nu niet om te muggenziften, maar volgens ditzelfde verhaal zou paus Silvester in 317 een draak hebben verslagen die op het Forum Romanum woonde en de stad vergiftigde met zijn adem, zijn slechte lucht, zijn mala aria, later malaria. En die draak voedde zich met Vestaalse maagden. Silvesters wapens, een kruisbeeld en een zijden draad. De draak was zo onder de indruk dat hij vergat aan te vallen. En hij liet zich rustig knevelen met de draad. En gelukkig dat Silvester de draak knock-out heeft geslagen met zijn kruis, ik lees het zoals het hier staat, want anders zou die draak volgens een visioen op 1 januari van het jaar 1000 zijn ontsnapt en iedereen ter wereld hebben verslonden. Maak ervan wat u wil. Lees bijvoorbeeld in plaats van draak heidendom. Het maakt ons niet uit. Maar zo'n heilige verhalen zijn wel vaak goede bedtime stories. En naast in dit heilige leven vinden we de Donatio ook terug In het stapeltje documenten dat hier ligt, de zogenoemde pseudo-Isidorische decretalen. Dat is een bundel uit de 9e eeuw van een hoop vervalsingen die door pausen zijn gebruikt in hun strijd met wereldlijke heersers. Dus sporen in een mirakelverhaal en een pakketje pauselijke vervalsingen. Niet echt veelbelovend voor onze bron. Dit goedje stinkt, maar eigenlijk zouden we aan close reading moeten gaan doen van de allereerste oorspronkelijke versie. Ad fontes noemen we dat, naar de bron. Maar waar zit het origineel? Wij moeten het hier zelf doen met de privékopie van de paus uit de 16e eeuw en dat is meer dan 1000 jaar na de feiten. Het oudste teruggevonden manuscript is er een uit de 9e eeuw, uit de abdij van Saint-Denis en die ligt nu in de Bibliothèque Nationale de Paris. Ja, lap. Eigenlijk hadden we daar naartoe moeten gaan. Maar het prototype, de oorspronkelijke 4e-eeuwse versie van deze tekst, is onvindbaar. En wat vervelend is, deze Vaticaanse kopie loopt over van anachronismes, fouten tegen de tijd. Daarstraks merkten we al dat er iets rammelde aan de datering. Maar in het document staat ook dat de bisschop van Rome geestelijk boven de andere zetels staat. En dan staat er zoals die van Antiochië en Alexandrië, maar ook die van Constantinopel en Jeruzalem. Maar in dit archief liggen genoeg bronnen die dit weerleggen. Constantinopel en Jeruzalem zijn maar respectievelijk in 381 en 451 patriarchaten geworden. En het zou straf zijn als Constantijn over een glazen bol beschikte. Nog een anachronisme. Geestelijken worden aangesteld tot patriciërs en consuls. Ja, consuls werden vanuit de patriciërsklasse aangesteld, maar patriciër zelf was helemaal geen functie. En ik ga gewoon door. Sylvester krijgt een diadeem van puur goud en edelstenen. Maar in de late oudheid was een diadema een grove doek. Of als het even mee zat, een stuk zijde rond je voorhoofd gebonden en achteraan vastgeknoopt. Pas in de middeleeuwen zag zo'n diadeem eruit als een kroon. En tenslotte, misschien niet doorslaggevend, maar een eeuw eerder had een kerkvader, Tertullianus, nog een traktaat geschreven, De Corona, ja, serieus, ik verzin dit niet, over de kroon, waarin hij uitlegt dat het niet netjes is dat een christen een kroon zou dragen. En een eeuw later krijgt de paus hier zomaar corona van de keizer, in de vorm van een tiara en een diadeem. Dat is op zijn minst niet fashionable. En dan, uiteraard, de hamvraag. Waarom is Constantijn zo genereus? Hij geeft net niet zijn rib uit zijn lijf weg. Welke machthebber zou zijn macht volledig afstaan? Er is bovendien nooit een ontvangstbewijs gevonden van deze scheutgeschenking, of een bedanking, of een waarvan akte. Het voelt alsof er een engeltje in mijn mond pist, van Sylvester. Dat is op zijn minst onbeleefd. Of ook onverstandig om de transactie van een heel rijk niet even te legitimeren via de pauselijke kanselarij. Dat zouden u of ik toch ook doen. Dat is gezond verstand. We hebben evenmin bronnen gevonden over hoe hij zijn nieuwe gigarijk ging besturen, wie hij als gouverneurs aanstelde, of er volkeren waren die hier tegen in opstand kwamen en die hij dan manu militari heeft moeten bedwingen of zo. Heeft dan echt niemand dit fysiek zien gebeuren en er een spoor van achtergelaten? Of zijn die bronnen allemaal mysterieus verdwenen en nooit meer gekopieerd? Oké, stop. Beste luisteraar, ineens vallen de schellen ons van de ogen. Deze bron, nou, ik moet hier echt oppassen met wat ik zeg hier, zo zittend in de navel van het katholieke geloof en al. Deze kopie in mijn gehandschoende hand is een falsum. Ik heb het gezegd, het is eruit. Una falsa, een vervalsing, a forgery. En de Constantijn die u daarnet hoorde praten, hè, dat was een stemacteur. Hoe zat het eigenlijk echt met de relatie Constantijn-Sylvester? Ah ja, professor Torvis, u bent hier nog. Alsjeblieft, verlicht onze geest.
Ja, paus Sylvester de Eerste, aan wie dan zogezegd de macht werd overgedragen, iemand was die nauwelijks bekend was bij Constantijn, die ook een heel... een zwakke rol vervulde. En Constantijn zelf, dat is ook algemeen bekend, is pas helemaal op het einde echt christen geworden. Met bovendien ook sympathie voor het arianisme. En zijn godsvrucht was wellicht toch eerder instrumenteel dan geïnspireerd door een diep christelijk geloof. Het is natuurlijk wel een mooi bewijs van kerkelijke documenten of hoe een kerkelijk document eigenlijk wel vals mag zijn als het maar nuttig is. Zo is het heel dikwijls. En tja, that's life zeker. Hè?
Amen, professor. Goed, wij gaan samen wat aan filologie doen en het taalgebruik bekijken, want dat zag ik al van in het begin, die is door en door 8e eeuws. Een pijnlijk besef bekruipt me. Deze brief is van de 8e eeuw en niet van de 4e. Wordt de heilige stoel nu eigenlijk geschraagd door een leugen? Waren de pausen fraudeurs, schoemelaars? Wie heeft dit document laten maken als het niet Constantijn was? Goh, en nog iets, ik zit hier nu wel heel mee verveeld, want deze aflevering duurt al vrij lang, maar toen we er straks context gaven bij de bron, ja, dan gaven we eigenlijk context over de 4e eeuw, maar nu moeten we eigenlijk de 8e eeuw induiken, de context van deze vervalsing. Als we het parcours bekijken dat de bisschoppen van Rome hebben gereden vanaf de tijd van Constantijn tot aan de 8e eeuw, dan moeten we toch wel zeggen dat de pausen zich als ja, toch spirituele warlords een weg naar de macht hebben geknokt. Een overzicht. U, net als wij, heeft het jaar 476 moeten studeren als de val van het West-Romeinse Rijk. Omdat dan de laatste West-Romeinse keizer, een machteloze tiener trouwens, Romulus Augustulus, werd afgezet door een Germaanse krijger met de naam Odoaker. Maar dat dit rijk naar de Filistijnen gaat, is voor een groot deel achterhaald. De crisis was al sinds de 3e eeuw bezig. En van 500 tot 750 was er eerder een overgangsperiode. Een overgang van de West-Romeinse provincies naar Germaanse koninkrijken. De Germaanse stammen werden dan wel de nieuwe managers, maar ze deden echt hun best om zo Romeins mogelijk te zijn. Ze romaniseerden. En dat is een belangrijke vorm van wat historici noemen continuïteit. Iets wat gewoon blijft bestaan. Ook het geloof van de Romeinen, het christendom, blijft bestaan. De kerk is de hoeder van de Romeinse taal, wetgeving en cultuur. Een voorbeeldje, pausen worden pontifex genoemd. En dat verwijst naar de opperpriester uit de heidense tijd, de Pontifex Maximus, opperste bruggenbouwer. Geloof me, de voorbeelden zijn legio, maar in ieder geval, wat nemen wij mee? Het Romeinse Rijk is niet weg in het Westen. En dan zitten er in het Oosten nog de Byzantijnen, die zichzelf gewoon Romajoi noemen. Hoog tijd nu voor de paus om de juiste allianties aan te gaan. Van alle Germaanse koninkrijken die ontstaan in het Westen, werken de Franken zich op het voorplan. Vooral met de dynastie van de Merovingers. Koning Chlodoveg, of Clovis, die heerste over onze streken en het latere Frankrijk en ook grotendeels Duitsland, die laat zich ergens rond het jaar 500 dopen in Reims. Weg van Thor, Loki en andere Germaanse Avengers naar die ene katholieke god. Terwijl de andere Germaanse koningen het heidendom aanhangen of het arianisme, wat Constantijn in zijn tijd nog had verboden. Maar de Arianen, de grootste concurrenten van Rome, waren gebleven. Ze waren christenen die niet geloofden dat Jezus God en mens was, terwijl katholieken geloven dat God drievuldig is en zich manifesteert als de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Dus terug naar de nu katholieke Clovis. En de latere koningen van Frankrijk zullen zich trouwens altijd, net als hem, in Reims laten zalven. Waarom had die Clovis zich nu bekeerd? We weten het niet goed. Het is wellicht een politiek opportunistische zet geweest. Want via een samenwerking met Rome kan hij op die manier zijn macht legitimeren. We weten het niet zeker. Maar Rome en de bisschop van Rome kreeg hierdoor natuurlijk ook een enorme boost met dit grote katholieke koninkrijk. Een kleine 3 eeuwen later worden de Merovingers in de kronieken beschreven als vatzige koningen. Ze doen hun job niet. En de feitelijke macht ligt bij hun zogenoemde hofmeijers, een soort adellijke eerste ministers. En dan hebben we hofmeijer Pepijn de Korte, van de dynastie van de Karolingers. En die redt de paus uit de nood wanneer hij wordt bedreigd door de Longobarden, een ander Germaans volk. U voelt wel komen, als bedanking wordt Pepijn dan door de paus tot koning gezalfd. En in feite plegen de Karolingers hier een staatsgreep binnen het Frankische Rijk met steun van de paus. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is ons document, de Donatio Constantini, in deze periode geschreven. Waarom? Om nieuwe gebieden tijdens de reddingsactie veroverd op de Langobarden aan paus Stephanus te schenken, wat dan ook gebeurt. De komende 1000 jaar zal dit de pauselijke staat zijn, of kerkelijke staat, met als bekendste restant Vaticaanstad vandaag. Dus ik herhaal wat gebeurt er. De paus legitimeert het nieuwe gezag van de Karolingers en in ruil geeft Pepijn de Korte de rechten op de Italiaanse gronden op aan de paus. De paus wordt een wereldlijk heerser. Onder Pepijns zoon, koning Karel de Grote, doen de Langobarden opnieuw lastig. En na opnieuw een reddingsactie krijgt Karel zelfs de keizerskroon op zijn hoofd gezet. Dat was in het jaar 800. Terwijl hij, zo lezen we hier bij zijn hofbiograaf, zat te bidden op het graf van de heilige Petrus in Rome. Surprise! Na meer dan 3 eeuwen had West-Europa terug een keizer sinds 476. En wie drukt hem de kroon op de slapen? De paus. De paus maakt koningen en keizers. Wie is er nu het machtigst? De keizer of degene die hem maakt of kraakt? En wat voor interessant hebben we hier nog gevonden? Een brief van de vorige paus naar Karel de Grote om hem aan te sporen Constantijns voorbeeld te volgen. En de zogenoemde Pepijnse schenking, de Donatio Pepini, die lap Midden-Italië, te bekrachtigen. Onze valse bron wordt gebruikt als pressiemiddel. Om te concluderen, de vroeg-middeleeuwse periode van de Merovingers en de Karolingers is cruciaal om de Europese en wereldgeschiedenis te begrijpen. Want hier begint iets, een samenwerking tussen troon en altaar. Maar eigenlijk is het een hele broze relatie. Ze zijn maar koele minnaars van elkaar. En de christelijke keizer in Constantinopel, in het oosten, u raadt het al, die is op zijn zachtst gezegd not amused met een tweede keizer. Wat gebeurt er met het Karolingische Rijk? Naar goede Germaanse gewoonte wordt het onder de kleinzonen van Karel de Grote verdeeld met het Verdrag van Verdun. We schrijven het jaar 843. Nog zo'n jaartal dat er vroeger werd ingestampt bij mij in de middelbare school. U kent dat kaartje waarschijnlijk nog wel. Het meest rechtse deel, Oost-Frankland, evolueert verder in het Heilige Roomse Rijk, waar in de 10e eeuw de dynastie van de Ottonen de keizerskroon overnemen. In het jaar 990 plaatst Otto III serieuze vraagtekens bij de schenking van Constantijn. Vanaf nu zal de relatie tussen paus en keizer nog verslechteren. Vanaf de 11e eeuw dan is de paus als Europese machthebber gelanceerd. En vanaf dan zit het er echt bovenarms op, zoals we in een van de volgende afleveringen zullen zien, met onder andere de investituurstrijd, de kruistochten of de inquisitie. Ja, dat moest ik nog zeggen. We hebben 3 afleveringen kerkgeschiedenis voor u in petto dit seizoen. Maar we verloren weer even ons document uit het oog. Minstens 10 pausen zouden de Donatio aanroepen of toch tenminste vermelden. Paus Leo IX vermeldt het document in 1053 in een brief aan de patriarch van Constantinopel, Michael Cerularius, nog altijd de concurrent. En een jaar later, in 1054, scheurt de orthodoxe kerk zich af. Het Oosters schisma is een feit. Uiteraard waren er ook theologische redenen voor, later meer daarover. In de 14e eeuw, toen de pauselijke suprematie totaal was, beklaagde Dante Alighieri zich in zijn Goddelijke Comedie als volgt. Ik citeer uit het 19e canto van Inferno, zijn tocht door de hel. O Constantijn, tot hoeveel kwade noden niet uw bekering, maar de gift die gij de eerste rijke paus hebt aangeboden. Wij hebben daarnet de Donatio ontmaskerd als een vervalsing. Maar ere wie ere toekomt. Een kardinaal, Nicolaas van Cusa, en de befaamde humanist Lorenzo Valla deden het ons voor in de 15e eeuw. Allebei trouwens met hun agenda. Nicolaas wilde de relatie van de kerk verbeteren met zowel het Heilige Roomse Rijk als het door de Ottomanen belegerde Byzantijnse Rijk. En Lorenzo Valla, die werkte dan weer voor de koning van Aragon, die in een territoriaal conflict verwikkeld was met de paus. Het Vaticaan, hoe kan het ook anders, heeft Lorenzo Vallas publicaties langs alle kanten tegengewerkt. Maar in 1453 gaf paus Pius II uiteindelijk toe, in een ongepubliceerd traktaat weliswaar, dat ons document een vervalsing was. Er werd wel eens meesmuilend gezegd dat op de dag dat de Donatio was uitgevaardigd, een engelenkoor vanuit de hemel zong dat de heilige kerk vergif kreeg ingespoten. En een eeuw later, in de 16e eeuw dus, beschuldigden ook de protestantse hervormers in Duitsland en Engeland de katholieke kerk van vervalsing van de donatie ter behartiging van haar eigen politieke belangen. Tijd voor de moraal van ons verhaal. Vervalsing en plagiaat, fake news, ze zijn van alle tijden en ze nemen de meest verschillende vormen aan. Als er nu iets is wat wij geschiedenisleraren, onze leerlingen of luisteraars willen bijleren, dan is het dit. Probeer altijd te weten te komen van waar je informatie komt. Wees kritisch en neem niet alles aan voor waar. Net als wij heeft Lorenzo Valla maar één van de honderden kopieën bestudeerd die in omloop waren. We willen Valla niet afvallen, maar hij bewees dus de valsheid van een misvormde kopie van een vals origineel. En ook hem moeten we met dezelfde maat meten als het document. Onzelf trouwens ook. Professor Torfs, u wilde hierover nog iets kwijt.
Goed vervalsen is toch een techniek die moet aangeleerd worden en waar onvoldoende scholing wordt gegeven in ons onderwijs, denk ik. Maar dat kunnen jullie misschien beter beoordelen of misschien zelfs kunnen jullie daar een positieve rol bij spelen om daar toch opnieuw accenten te leggen.
Vandaag werkten we met bronnen. Valsum of niet, objectief, subjectief, wat maakt het uit? De vraag is uiteindelijk, wat vertelt dit document ons over de tijd waarin het is gemaakt? De betrouwbaarheid en bruikbaarheid van bronnen hangt af van de vragen die we eraan stellen. Het is het doel van de donatie die interessant is. Geestelijke en wereldlijke macht voor het hoofd van de katholieke kerk, de paus, over de landen die ooit het westelijk deel van het Romeinse Rijk vormden en in een concurrentie met het Oosterse christendom. De paus bewaarde dit kostbare document eeuwenlang in dit archief en gebruikte het soms zelfs letterlijk geciteerd als een machtig propagandamiddel zodra ze tegengewerkt werden. De laatste paus die ik noem vandaag is Julius II. Zijn pontificaat duurde van 1503 tot 1514 en dat is in een periode dat de Donatio Constantini al lang ontmaskerd was. Wel, hij heeft de schilder Raphaël vet betaald om de schenking als een fresco te vereeuwigen in de wereldberoemde kamers van Raphaël. Als u ooit de Vaticaanse musea heeft bezocht, het is dat deel waar iedereen sowieso door moet, waar de bezoekers als sardientjes door een fuik worden geduwd om dan uiteindelijk in de Sixtijnse kapel te worden ingeblikt. Het christendom, ooit een marginale religie die vervolgd werd in het Romeinse Rijk, zou zich langzaamaan verspreiden in Europa en daarbuiten en uitgroeien tot de grootste religie tot op vandaag. Eeuwenlang was de macht van de pausen onaantastbaar en soms stel ik me de vraag, wat zou Jezus Christus vinden van dit alles? In Matteüs hoofdstuk 22 vers 21 roept Christus nog, geef dat wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Iets wat dus lang gewoon is omgedraaid. Ja, Christus zelf kan zich uiteraard niet omdraaien in zijn graf, hè, hemelvaart en al, maar vandaag heeft de paus ook een pak minder wereldlijke macht. Professor Torfs, we willen u nog één ding vragen. Wat maakt de paus vandaag een unieke leider?
Dus ik denk dat vandaag het Vaticaan niet meer op wereldlijke macht moet berusten en ik denk wel dat de Lateraanse verdragen een goede basis bieden om onafhankelijk te functioneren. Die zijn van 1929. Maar ja, er zit juist genoeg autonomie in om onafhankelijk te kunnen zijn. Iemand zei daarover op een gegeven moment tout juste assez de corps pour soutenir l'âme. Dus in die zin, dat betekent dat er wel een beetje territorium is, maar eigenlijk ja, dat kan je geen machtige natie noemen, maar net genoeg om onafhankelijk te kunnen zijn. En dan denk ik dat een paus een dubbele rol kan spelen. Om te beginnen is hij een atypisch figuur in het internationale leven. Hè. En ook bijvoorbeeld in allerlei internationale conferenties, waar voor de rest quasi altijd landen zitten. En hier heb je dan een totaal andere kijk. Een doorsnede van de bevolking gebaseerd op geloof. Zoals een postzegelverzameling bijvoorbeeld, niet land per land is, maar thematisch kan zijn en over bloemen en vogels kan gaan. Dus in die zin is dat al interessant, dat die
machtsstructuur van de staten wordt doorbroken, dat kan een verademing zijn. En een tweede punt wat een paus dan kan doen, is uiteindelijk een andere benadering naar voren brengen dan een benadering waar geld en macht toch altijd centraal zullen staan. Dat kan ook niet anders. En dat antropologisch onmogelijk is om daaraan voorbij te gaan. Dus landen zullen altijd met die problemen zitten over geld en macht. Dat kan allemaal mooi gesublimeerd worden, dat komt grotendeels op neer. Dus een paus kan daar wel afstappen. Moet natuurlijk opletten dat hij zelf ook niet ten prooi valt aan allerlei verleidingen binnen het Vaticaan. En dat bewijst ook het gesukkel met de financiën van het Vaticaan en dossiers zoals seksueel misbruik en zo verder. Maar hij heeft de vrijheid om authentiek te zijn, om op te komen voor andere waarden dan geld en macht. En als het een beetje lukt om dat te doen op zo'n manier dat het menselijk haalbaar blijft.
Met deze boeiende woorden sluiten we de aflevering, maar we werken hier in dit archief nog even verder. Binnenkort zijn we er opnieuw voor een andere aflevering over pauselijke strapatsen. Wie dit een interessante aflevering vond, een goede biografie over Constantijn, is Constantine the Emperor van David Potter. En de donatio wordt ook behandeld in de bestseller van Yuval Noah Harari, Homo Deus. Voor wie meer wil weten over de relatie van de Merovingers en de Karolingers met het geloof, verwijzen we graag naar De Franken en het Christendom van Pierre Trouillet. Een zeer oprechte bedanking gaat uit naar Sam de Mulder, journalist bij de VRT, om zo keizerlijk te klinken. En uiteraard naar professor Dr. Rick Torfs om zijn kennis met ons te delen. Hij vertelde ons dat hij voor de zender Canvas werkt aan een reeks over de geschiedenis van het Vaticaan. Daar kijken wij alvast naar uit. Deze aflevering werd meegeschreven door Benjamin Gooivaerts. Dank aan Laurent Pochet voor het nalezen. De 10 Bijbelse spreekwoorden en uitdrukkingen vindt u bij de notities op uw scherm onder de bronvermeldingen. Beste luisteraars, ik heet Jonas Goslaerts. De montage werd gedaan door Filip Vekemans. Filip, ita missa est.
Deo gratias.
Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ciao, alla prossima.